Broeders en zusters, goedenavond. De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met een beschouwing over de schrift in het algemeen. En in het bijzonder naar aanleiding van de gedachte, in ieder geval van Johannes 5, waar gezegd wordt door de Heer Jezus: onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het eeuwig leven zal hebben. Dat is Johannes 5, ik weet niet meer of ik dat echt gelezen heb of niet. Ik dacht het wel. Het is in ieder geval in het onderwerp een van de meest voor de hand liggende schriftplaatsen. Johannes 5, waar de Heer dat zegt tot zijn tijdgenoten. Vers 39 in het bijzonder. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Waarna de Heer inderdaad zegt in vers 45... Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagd is, Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Waarin dus in deze verse gesproken wordt over de schriften in het algemeen. En in het bijzonder gaat dat natuurlijk om de oud-testamentische geschriften. Dat ligt ook voor de hand trouwens ook in de eerste plaats, omdat de nieuw-testamentische geschriften in die dagen nog niet geschreven waren. In de tweede plaats omdat wel algemeen duidelijk zal zijn dat in het Nieuwe Testament natuurlijk over de Heer Jezus Christus geschreven wordt. Daar gaat het immers om. Het gaat over zijn komst, zijn optreden op aarde, zijn dagen des vleeses, zoals het heet. En daarna wat er verder van terechtgekomen is en de prediking van het evangelie die vervolgens waaruit de gemeente ontstaan is. Dat is dus op zich niet zo onbekend. Maar te weinig bekend althans is dat het Oude Testament in zijn geheel net zo goed spreekt over de Heer Jezus Christus. En dat geldt dus in de praktijk voor zowel het Nieuwe als het Oude Testament. God openbaarde zichzelf en God heeft daarmee gesproken over zichzelf, over zijn werk en daarmee dus in het bijzonder over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie hij immers zijn werk volbracht. Of door wie hij zijn werk volbrengt. Daar gaat het om. Want de Heer Jezus is in het algemeen gesproken nou eenmaal de uitdrukking van Gods wezen, zoals Hebreeën 1, dat zegt de eerste paar versen, het afschijnsel van Gods zelfstandigheid. En de Heer Jezus draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Door het woord zijn kracht staat er dan. Hè? Ik denk dat het betekent door het woord van Gods kracht. Het woord van de kracht Gods, namelijk, de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus zelf het woord is. Zo staat het in het Johannes-evangelie in ieder geval, maar dat is dan Johannes 1, onder andere, waar staat dat de Heer het woord is. En in de praktijk, om het wat concreter te maken, kun je dat dus opvatten als heel het woord spreekt over de Heer Jezus Christus. Hoewel dat natuurlijk toch een verzwakking is van de eigenlijke gedachte. De eigenlijke gedachte is, dat woord maakt openbaar, en als God spreekt, maakt hij dus zichzelf openbaar. Maar als hij zich openbaart, dan verschijnt daar uiteraard de gedaante, de gestalte van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. En dat is wat we de hele Bijbel door verder terugvinden. Goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. Er zouden talloze voorbeelden nog van te geven zijn om te laten zien dat dat daadwerkelijk zo is. Maar dat zullen we nou niet doen. Maar ik sluit nu maar aan bij die andere woorden uit Johannes 5, waar de Heer zegt: meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagd is, Mozes, op welke gij gehoopt hebt. En de verwijzing naar Mozes is uiteraard niet zozeer een verwijzing naar de persoon van Mozes, hoewel dat hier in dit geval best zou kunnen, overigens. Maar de gedachte is dat vooral in het Nieuwe Testament het noemen van Mozes gebeurt, omdat daarmee niet Mozes zelf wordt aangeduid, maar de boeken van Mozes. Dat deel van de schrift dus, wat aan Mozes wordt toegeschreven. Daar zou verschil van mening over kunnen bestaan wat het is. Want hoe dan ook, wanneer wij in het Nieuwe Testament nazoeken wat er dan al van gezegd wordt, dan blijkt gewoon dat Mozes genoemd wordt, maar dat daarmee de wet bedoeld wordt. Het oude verbond heet dat. En daar ontstaat een eerste probleem waar we later nog wel eens wat uitgebreider op terug zullen komen. Want onder de wet kan men verstaan natuurlijk de bedeling der wet. En daar kom ik uitgebreid nog ooit op terug. Maar men kan er ook onder verstaan, onder het oude verbond kan men ook verstaan heel het Oude Testament. Immers, verbond of testament, dat zijn twee verschillende Nederlandse woorden. In de Bijbel verschillen ze niks. Dat wil zeggen, het is gewoon hetzelfde. En afhankelijk van het verband waarin de term gebruikt wordt, wordt het vertaald met de neutrale term verbond. En als het iets te maken blijkt te hebben uit het verband met dood en opstanding, en dus met erfrecht, dan wordt het ineens vertaald met testament. En dat is wat gebeurt in de Hebreeënbrief. Ja. En waarom wij spreken over Oude en Nieuwe Testament in verband met de boeken van de schrift, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is een aardige aanduiding. Het kan ook verwarrend werken. Maar in ieder geval, als we zeggen Mozes, de naam Mozes wordt gebruikt ter aanduiding van de wet, dan is dat juist. En als we zeggen het is de aanduiding van heel het oude verbond, dan is dat ook juist. Dat wil zeggen heel de bedeling van de wet, alles wat ermee samenhangt. Maar meer in het bijzonder is het natuurlijk de aanduiding van de geschriften der wet. En in dit geval is dat zeker zo. Het is de verwijzing naar de boeken van Mozes, waarin de wet werd vastgelegd na de uittocht uit Egypte. En daar krijgen we een klein probleempje namelijk. Want de boeken van de wet zijn hooguit Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Jozua uiteraard niet meer, hè? Dat is vanzelfsprekend. Het heet Jozua, niet Mozes. Hè? Maar dan hebben we maar vier boeken. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En toch is dat terecht, als we het zo zeggen. Want trouwens, het getal 4 is sowieso een getal in verband met de tijdelijke dingen. En van de wet wordt op voorhand vastgesteld dat die tijdelijk is. En in ieder geval wordt naderhand gezegd dat die tijdelijk zou zijn, dat die zou ophouden. En nog later wordt uitgebreid geleerd, en dat beslaat zo ongeveer het hele Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische geschriften. Er wordt uitgebreid geleerd dat die wet inmiddels vervuld is, dan wel teniet gedaan is. Kortom, er zijn woorden die allemaal bijbels zijn, dus ik mag het ook zo zeggen. De wet is dus tijdelijk en dat die wordt aangeduid met een 4 is natuurlijk zo gek nog niet. 4 boeken der wet. Want hoe dan ook, de andere boeken van het Oude Testament, die kun je moeilijk als wet aanduiden. Hoewel vastgesteld moet worden dat ze allemaal geschreven zijn in of tijdens de bedeling van de wet. En dat ze ook inderdaad soms, maar lang niet altijd, het functioneren van de wet als onderwerp hebben. Dat is de laatste is lang niet altijd het geval. Maar het zijn wel boeken die allemaal geschreven zijn. Heel het Oude Testament dus verder. Het zijn allemaal geschreven in de dagen van het Oude Verbond. En daar bedoelen we dan dus even mee. De dagen sinds de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte. Voor het gemak dan tot aan het Nieuwe Testament. Tot aan de komst van de Heer Jezus. Officieel zelfs tot aan de dood van de Heer Jezus. En bedenk dan dat alle Nieuwe Testamentische boeken, inclusief Matthäus tot en met Johannes, inderdaad pas geschreven zijn na de opstanding van de Heer Jezus. En dus daadwerkelijk Nieuw Testamentische geschriften zijn, in meer dan één opzicht. Dat ze deelgeschiedenisverhalen nog in Oud-Testamentische tijd, dat kan wel zo wezen, maar het verandert niks aan het feit dat het boeken zijn die onder het Nieuwe Verbond na de opstanding van Christus hun oorsprong hebben. Het eigenaardige is dan dat we hier in dit verband dan nu even alle Bijbelboeken van het Oude Testament genoemd hebben, samengevat hebben. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de vier boeken waarin de wet en waar delen van de wet in teruggevonden worden. En daarna alle andere Oud-Testamentische boeken die allemaal geschreven zijn in de dagen van de bedeling der wet. Dus tussen de uittocht uit Egypte en de dood van de Heer Jezus. Waarna wij dus ons moeten afvragen, wat doen we met het ene Bijbelboek wat we nou nog over hebben? Toch? Want dat was Genesis, die hebben we netjes overgeslagen. Ja, die heb ik overgeslagen. Dat kan ook niet anders, want de wet en dus het oude verbond, kortom, dat wat als Mozes wordt aangeduid, begint echt pas in Exodus en niet in Genesis. Mozes komt in Genesis uiteraard niet voor. Het begin, daar kom ik zo op. Het is geen deel van de Mozaïsche wet in elk geval. Dat kan niet, want Genesis eindigt lang voor de dagen van Mozes. In ieder geval een paar honderd jaar, lijkt me wel genoeg. Nee, het hoort daar niet bij. Dus spreken we over de wet als de bedeling der wet en dat soort dingen meer, en de Mozaïsche wet, dan maakt het boek Genesis daar inderdaad geen deel van uit. Maar het eigenaardige, bovendien, daar moet ik nog even aan toevoegen, bovendien is het zo dat in de schriften ook nergens gezegd wordt dat Genesis door Mozes geschreven zou zijn. Ik ben nog niet uitgepraat natuurlijk, maar niettemin, er staat nergens dat het door Mozes geschreven zou zijn. Ik heb het voor u nagezocht, ik wilde u alle schriftplaatsen even laten zien, maar het waren er 79. Dus ik denk, dat doe ik dan maar niet. 79 schriftplaatsen vond ik in de Gauwigheid, gaat heel snel tegenwoordig, hè? Ja, vond ik in de Gauwigheid in het Nieuwe Testament, waar Mozes genoemd werd. En in sommige gevallen werd dan de figuur van Mozes zelf genoemd, maar dat was maar een paar keer. En in de meeste gevallen werd de term Mozes gebruikt ter aanduiding van de wet. De wet in verband met de bedeling der wetten. De Mosaïsche wet, want zo heet het dan. En in het algemeen zijn wij geneigd te zeggen, de wet zegt zus en de wet zegt zo. Maar in het Nieuwe Testament staat steeds, Mozes zei dit en Mozes zei dat en Mozes deed zus en Mozes deed zo. Want hoewel het een tamelijk protestantse uitdrukking is om te spreken van de wet des Heren, is het dan toch zo dat in de Bijbel zelf de wet niet zozeer de wet des Heren heet, zeker niet in het Nieuwe Testament, maar die heet daar de wet van Mozes. Dat kan ook moeilijk anders, omdat de wet des Heren in principe eigenlijk heel wat anders is dan de wet van Mozes. Ja, ja, want de wetmatigheden in verband met de Heer zelf, die hangen rechtstreeks samen met zijn dood en opstanding en spreken dus eigenlijk over eeuwig leven enzovoorts. En dat is feitelijk het nieuwe verbond. De term wet des Heren zou veel makkelijker in verband te brengen te zijn met het nieuwe verbond dan met het oude, eigenlijk. Maar inderdaad, het is helemaal niet zo'n Bijbelse uitdrukking, de wet des Heren, alhoewel die voorkomt. Maar in ieder geval, in het Oude Testament is dat niet zo vaak, maar in het Nieuwe Testament helemaal niet, want dan heet het echt de Mosaïsche wet. En daar vinden we zelfs in het Nieuwe Testament de Heer, die zei, vinden we de Heer zelf, die zei, Mozes heeft wel gezegd, zo, maar ik zeg u, enzovoorts. Welk van de twee is dan de wet van de wet des Heren? Dat moet de laatste zijn, uiteraard, ik kan niet missen. Dus als we zo moeten kiezen, dan komen we nog voor een probleem te staan. Hoe dat ook zij, als in het Nieuwe Testament Mozes genoemd wordt, dan wordt hij genoemd in verband met de wet. En een enkele keer wordt hij geciteerd dan ook inderdaad uit de wet, maar het is altijd uit de boeken Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, meer niet. Zodat we altijd met de vraag blijven zitten, hoe zit het dan met Genesis? Nou, het punt is gewoon dat wij gewoonlijk spreken over de vijf boeken van Mozes, want we sluiten Genesis daarbij in en wij doen dat in navolging gewoon van het Jodendom. Daar komt dat op neer. Omdat dat ook nooit eigenlijk echt ter discussie gestaan heeft. Het is een bepaalde groep boeken, waarvan de laatste vier in elk geval via Mozes tot ons gekomen zijn, dat staat er ook bij. En het wordt in het Nieuwe Testament dus ook meerdere malen bevestigd. En het eerste boek nemen we dan maar gewoon automatisch mee. Het zal ook wel van Mozes zijn dan, enzovoorts.
Stond het ook niet uit dat het in de richting vertelde dat Mozes had gelaten in de Bijbel? Ik ga er nooit van waar.
Ik heb het nooit gelezen. Maar ik moet u zeggen, het is wel lang geleden dat ik dat zelf nagezocht heb. Maar ik ben het in ieder geval niet tegengekomen. Niet dat ik weet. Integendeel, van het boek Genesis wordt nergens gezegd dat het door Mozes geschreven was. Daarom kunnen we het wel boeken van Mozes noemen. Maar dan een boek van Mozes noemen. Dan toch zeker niet in de zin van dat het door Mozes geschreven is. Want tot op wat ik nu gezegd heb, weten we dat dan niet. Maar we kunnen het wel boeken van Mozes noemen, in de betekenis van dat die boeken door Mozes inderdaad aan het volk zijn nagelaten. En dat is ongetwijfeld het geval. Ik geloof inderdaad dat het boek Genesis door Mozes inderdaad aan het volk gegeven werd, zal ik maar zeggen. En dat als heilige schrift ook inderdaad overgedragen is aan het volk en zo terechtgekomen is uiteindelijk bij het culturele erfgoed van Israël. Dat wil zeggen, het kwam uiteindelijk ook in de tempel terecht, hè. Duidelijke zaak. Dus inderdaad wel via Mozes, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook door Mozes geschreven is. Het punt is dat we dat in de hele Bijbel niet vinden. En een ander punt is dat we in de Bijbel wel vinden door wie het geschreven is. En dat is dan niet Mozes. Maar dat is iets minder bekend. Nou ja, bij sommigen van u uiteraard, maar dat geldt bij alles wat ik zeg altijd, hè. De een heeft het eerder gehoord, de ander nog nooit en schrikt er soms ook van. Maar inderdaad, wij vinden niet dat het door Mozes geschreven is. Wij vinden wel door wie het wel geschreven is. Wij vinden bovendien dat het boek zoals wij het kennen, blijkbaar, en daar moet u ook maar niet van schrikken, blijkbaar wel degelijk later is aangevuld door anderen dan de oorspronkelijke schrijvers. En dat kan niet missen, maar ik zal u dat in de loop van de avond laten zien. Dat is een heel eenvoudige zaak. Dat zijn net die dingen die door ongelovigen, onze tegenstanders, zal ik maar zeggen, dikwijls worden aangehaald om te wijzen op de zogenaamde onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Maar goed, daar kom ik nog wel op terug. Waar het om gaat is dat het boek Genesis weliswaar wel hoort bij de Mozaïsche boeken, maar niet in de zin van dat het door Mozes geschreven werd. Er is nog een eigenaardigheid bij aan de hand dan. In de eerste plaats, ik heb het toch voor me liggen bijna, dit was Johannes 5, heb ik nog even voor me liggen. Nou, ik hoef niet een bladzijde terug. Ja, één bladzijde terug dan. Begin van Johannes 5. Daar lezen wij, om maar eens wat te noemen. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. En het punt is nu, dat is de reden waarom ik het aanhaal, hier staat 5 zalen, maar het is de aanduiding van de 5 boeken van Mozes. Dus toch, de 5 boeken. Maar wij noemen het 5 boeken van Mozes. In de Joodse traditie heet het niet 5 boeken van Mozes, maar heet het de Torah. Dat is een term die wij vertalen met wet. Wie dat gedaan heeft, weet ik niet. Dat doet er ook niet toe, want de vertaling is op zich eigenlijk wel goed. Maar in onze dagen hoogst ongelukkig. Omdat wij niet meer weten wat wet eigenlijk is. Want Torah is beter, in onze dagen althans, beter te vertalen met onderwijzing. Want dat is het echt. En verder moet ik daar dan meteen aan toevoegen dat het begrip wet oorspronkelijk ook gewoon in het Nederlands de betekenis heeft van onderwijzing. Niks anders dan dat. Een onderwijzing dus die gericht is op de opvoeding. Dat is een eenvoudige zaak. En zelfs gewoon de Nederlandse wetten hebben geen andere functie dan de mens te onderwijzen omtrent hoe hij zich zou dienen te gedragen, zal ik maar zeggen. In elk geval. Dat in elk geval. Maar het is meer dan dat, hè. Ik neem altijd het voorbeeld van Archimedes. Het wordt misschien wat vervelend, maar ik neem altijd het voorbeeld van Archimedes. De wet van Archimedes die schrijft niet voor dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld verplicht zoveel lichter moet worden als het door het voorwerp geplaatste vloeistof weegt, op straffen van, enzovoorts. Nee, ze hebben die wet ook veranderd, de formulering daarvan tegenwoordig. Want gewicht is massa geworden, enzovoorts. Ik geloof dat een voorwerp geen voorwerp meer is, maar dat doet er nou niet toe. Maar die man, die Archimedes, die vond niet dat het zo zou moeten gebeuren, maar die stelde vast dat het zo altijd gaat en dat het nuttig was om dat te weten. Kortom, het was niet een voorschrift van Archimedes, maar het was een onderwijzing van Archimedes en wij noemen het wet. Maar, en dat is niet verkeerd, het is wet, maar je kunt het woord wet in dat geval helemaal niet vervangen met voorschrift. Maar wel met onderwijzing, want dat is het. Dus de vaststelling van feiten die daarna worden doorgegeven, dat is wet. En dat, zo is het ook met de Torah. Het woord wordt gebruikt als aanduiding van de 5 boeken van Mozes, zoals wij ze noemen. Maar het betekent letterlijk de onderwijzing. En dat is veel netter, want het punt is dat voorschriften weliswaar gegeven worden in boek 2 tot en met 5, maar niet in boek 1. Nou, dat is moeilijk om dat in de gauwigheid uit te leggen. Maar die 5 zalen hier is inderdaad een beeld van de 5 boeken van Mozes. Maar ik weet nooit zo goed hoe ik dat uit moet leggen zonder niet daarbij dan meteen weer een heleboel andere vragen te krijgen. En dan werkt het voorbeeld dus niet meer. Maar de gedachte is dat die 5 zalen, nou, zalen, gaan we weer even dan, hè. Ik kom zo wel even terug, maar zalen is afgeleid van het woord voor zuil. Daarom zullen er wel vertalingen zijn die in plaats van zalen geven zuilengalerijen of iets dergelijks. De gedachte is namelijk dat het een dak is rustend op zalen, op zuilen. En zo'n ruimte, een overdekte ruimte rustend op zuilen, wordt van oorsprong een zaal genoemd. Nou ja, tegenwoordig construeert men die dingen dus anders, maar we gebruiken het woord nog steeds, hè? Een zaal. zonder dat er ooit zuilen bij gebruikt worden. Maar dat is de gedachte. Zuilengalerijen hebben de 5 zuilengalerijen, alhoewel ik me ook nog kan voorstellen dat het inderdaad slechts gaat om 5 zuilen. Want dat kan ook nog. Verder niks, 5 zuilen. Rust op 5 zuilen. Ruimte, een dak, een overkapping, schuilplaatsen, voel ik me heten mag. Rustend op 5 zuilen. En dan kom je nog dichter namelijk bij de betekenis. Want waar het hier om gaat is dat daar een grote menigte ligt van kranken, blinden, kreupelen, verdorden enzovoorts. Wachtend op de roering des waters, dat is vers 3. En wie een beetje thuis is in de Bijbelse geschiedenis herkent daar ogenblikkelijk in de situatie van Israël levend onder de wet. Of niet? De verzameling van mensen namelijk die niet in staat zijn vanwege de zwakheid des vleesjes om zich aan de wet te houden, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet. Kortom, de wet zegt doe dit en gij zult leven, maar de mens kan het niet en daarom wordt de mens vergeleken met, althans de mensen worden vergeleken met kranken, blinden, kreupelen, verdorden enzovoorts. Dat is het verhaal. Waarbij die 5 zuilen, 5 zuilengalerij, of 5 zalen, houdt maar weer gewoon op zalen nu, hè. Waarbij die 5 zalen een uitbeelding zijn inderdaad van de situatie onder het oude verbond. En waar wacht men dan op? Nou, daar hoef je van de Bijbel niks te weten. Je moet alleen even je kopje gebruiken. Men leeft onder het oude verbond. Nou, stel dat je nou zelfs niet weet wat dat is, hè. Men leeft onder het oude verbond. Waar wacht men dan op? Op het nieuwe verbond, ook zonder te weten wat dat is, kun je dat gewoon beantwoorden. Nou, daar gaat het nou om. Men leeft onder het oude verbond, men wacht op het nieuwe verbond. Waarop wacht men? Op de roering des waters. Nou weet je het verder eigenlijk ook al. Maar die is iets moeilijker nou. Maar daarom wordt die verklaard, hè. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat water en beroerde het water. Bracht het water dus in beweging. Hij roerde erin, betekent dat, hè. Hij daalde neder in het water en beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Die engel waarover gesproken wordt is gewoon een type van de Heer Jezus Christus. De boodschapper, de engel, hetzelfde engel, boodschapper. De boodschapper van Gods wegen die neder zou dalen inderdaad in de dagen van de wet. En zelfs zou komen onder de wet. Galaten 4 zegt het letterlijk, hè. Als u het niet begrijpt, dan even de bel trekken. Die hebben we verstopt overigens, maar goed. Maar dan kun je altijd nog even onderbreken, dat vraagt u gewoon, hè. Dat wil zeggen, de Heer kwam onder de wet, is geworden uit de vrouwen, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, staat daar. Dus inderdaad, deze engel die nederdaalde op zekere tijd in dat badwater is een beeld van de komst van de Heer Jezus Christus. En die zou inderdaad genezing, kortom, nieuw leven brengen. En die zou deze mensen van de wet verlossen. Zodat ze niet langer kranken, blinden, kreupelen, verdorden enzovoort zouden zijn. Maar in tegendeel gezonde, levende mensen. Ja?
Ik heb gedacht dat dat type van de gemeente was. Die groep zieke mensen daar.
Nee, kijk, nu gaat het verhaal verder. Nu gaat het verhaal verder, want ik zei nu wel, die scharen, dat is een beeld van de mensen leven onder wet. En als de Heer komt, dan worden ze weer gezond. Maar dat staat, er staat, er wordt er maar 1 gezond, de eerste die erin valt. Want het punt is, er staat, de eerste die dan in het water terechtkomt, die wordt genezen van wat ziekte hij ook bevangen was. Maar die eerste is dus automatisch, er staat toch letterlijk eerste. Ja, die dan eerst daarin kwam. Die eerste is dan dus automatisch de eerste van het nieuwe verbond. Toch? Want het ging over het oude verbond. Nou is de vraag, wie is de eerste van het nieuwe verbond? Dat was de engel al. Christus was al de engel. Maar na de volgende vraag, wie is dus vervolgens de eerste van het nieuwe verbond? De gemeente dus. De eersteling is gewoon de gemeente. Ja, en de rest moest nog wachten. Want dit teken is een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Ja, dat kan niet missen. Het is jammer voor degene die stug volhouden dat je in de evangelie geen gemeentelijke waarheid kunt vinden. Maar laat me dit dan maar eens verklaren. Wat is dit dan? Beeld van het oude verbond. Er wordt er maar 1 genezen bij de komst van Christus. En er komt nog wat anders bij. Het water zelf, maar dat heb ik geloof ik ook al eens gezegd hier. Dat water zelf is een uitbeelding van het woord Gods. Het oude verbond, het stilstaande water. Kijk, nou heb je dus een antwoord op de vraag van de straks. Waarom zijn die vijf zalen een beeld van de vijf boeken van Mozes? Nou, omdat het water bijvoorbeeld ook een beeld is van alle woord Gods onder het oude verbond. En dus in het algemeen ook dus de vijf boeken van Mozes. De wet bedoel ik dan eigenlijk. Hè? Het is een beeld van de wet, maar dat is een bediening des doods. Want als een mens zwak is, dan heeft hij aan dat water niks. Want als hij is... krank, blind, kreupel, verdord enzovoort, en hij komt in het water terecht, dan verdrinkt hij gewoon. Dan is het water, dat wilde ik zeggen, ja, precies. Dan is het water, wat het ook inderdaad genoemd wordt, een bediening des doods. En zo heet het oude verbond, in letteren gegraveerd uit 2 Korinthe 3, hè? Zo heet het oude verbond in 2 Korinthe 3. Een bediening des doods, dan wel een bediening der verdoemenis. Als je in het water valt, ja, jammer, want je kunt niet zwemmen.
Mozes zou een oordelen.
Mozes zou een oordelen, kortom, ze zouden in het water ten onder gaan en in de afgrond, die vol staat met water overigens in de Bijbel, in de afgrond geworpen worden. Dat is inderdaad juist, ja, een bediening des doods. Maar het is wel het woord Gods, maar dan de wet. Het is dood. Maar nadat de engel verschenen is, nadat Christus verschenen is, als men dan in het water terechtkomt, ontvangt men leven, want hij is degene die het water levend maakt. Maar levend maken is hetzelfde als in beweging brengen. Hè? Leven is immers beweging, communicatie, gemeenschap enzovoorts. Dat ga ik nog verder niet toelichten. Maar het punt is dat het oude stilstaande water tot leven gebracht wordt doordat de engel erin verschijnt. Dat sluit volledig aan bij wat we vorige keer besproken hebben. Namelijk, ook en vooral het Oude Testament spreekt over Christus. En zodra we dat merken, zodra we dat leren zien, komt ook het Oude Testament tot leven. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het verbazend moeilijk is te zien dat het Oude Testament over Christus spreekt als wij Christus niet kennen. Ik zei niet dat het onmogelijk was, maar ik bedoelde te zeggen dat er een bedekking ligt over het Oude Testament, waardoor het erg moeilijk wordt, inderdaad, om Christus daarin te vinden. Niettemin kan het, dat is ook wat te bewijzen vanuit de schrift zelf, niettemin kan dat, maar het is wel erg moeilijk. Maar de gedachte is dat na de komst van de Heer Jezus Christus dat water in beweging gebracht wordt. Want hij zelf en daarna zijn opvolgers, namelijk de apostelen, hebben laten zien hoe het Oude Testament spreekt over Christus en dus ook dat het Oude Testament spreekt over Christus. En daarmee is het Oude Testament tot leven gekomen. Maar letterlijk staat dat ook gewoon in 2 Korinthe 3, want daar staat dat Christus de bedekking zou wegnemen. En als de bedekking van het Oude Verbond weg is, dan blijkt het ineens een nieuw verbond geworden te zijn. Dit is moeilijk hoor, dit is moeilijk. Ik denk dat het voor sommigen te moeilijk is, maar ik probeer het toch. Hè? Het punt is, het Nieuwe Testament is Nieuw Testament, want daarin wordt Christus ons geopenbaard. Zodra wij merken dat in het Oude Testament Christus ook geopenbaard wordt, blijkt het ineens niet meer Oude Testament te zijn. Hebben jullie die? En kunnen wij al die Oude Testamentische dingen ineens in verband brengen met het Nieuwe Testament? Het is toch Nieuw Testamentisch. Dat had ik in gedachten, broeder. Ik denk, als nou niemand wat zegt, zeg ik vervolgens, het is hetzelfde als dat het voorhangsel in de tabernakel opengaat. Want het heilige mag dan een uitbeelding zijn van het oude verbond. Als het voorhangsel opengaat, dan wordt het oude verbond getrokken bij het nieuwe en wordt dus het heilige getrokken bij het heilige der heiligen. En dan is het één groot heilige der heiligen. Dan bestaat het oude verbond niet meer. Dat is de gedachtegang namelijk die uiteengezet wordt in Hebreeën. Precies dezelfde zaak dus. Hè? Maar goed, het lijkt me in ieder geval tamelijk duidelijk dat hier in dit schriftgedeelte in elk geval gesproken wordt over de situatie eerst onder de wet, daarna de komst van de Christus, de engel Gods, en daarna het verschijnen van de eersteling die genezen wordt, en dat is dan de gemeente. En dat zijn nou juist de verborgene dingen. De roeping van de gemeente hebben we het al vaker over gehad. Daar kom ik ook nog wel eens op terug. Hè. Dat is een verborgen zaak in het Oude Testament. En zelfs hier in de dagen dat dit gebeurde was dat nog verborgen. Niettemin in de geschiedenis wordt het al bekendgemaakt. Zodat je ziet dat als later inderdaad in handelingen na het ongeloof van het Joodse volk de Gods wil, de verborgenheid van Gods wil zelfs bekendgemaakt wordt met betrekking tot roeping van de gemeente, blijkt het toch al vast te liggen in de geschiedenissen van de Heer Jezus zelf en in de tekenen die hij gedaan heeft. Want hoewel gemeentelijke waarheid pas geopenbaard wordt door Paulus, blijkt dan toch dat wat Paulus openbaart alvast ligt in wat de Heer Jezus gedaan heeft en zelfs ook in wat hij gesproken heeft. Al was het dan wat bedekter. Maar het bevestigt in ieder geval de betekenis van die vijf zalen. Dus wat ik dan doe om dat uit te leggen is gewoon het verhaal even volgen. En dat is duidelijk genoeg, lijkt mij. Je moet zeggen of het heeft helemaal zo'n betekenis niet, of het is dit. En als het dit is en je krijgt als laatste de vraag, maar wat zijn dan die vijf zalen? Dan kan dat natuurlijk moeilijk wat anders zijn dan de vijf boeken van Mozes. Israël vertrouwde op Mozes. Staat in hetzelfde hoofdstuk nog, aan het eind van dit hoofdstuk. Dat is ook een argument, hè. Het is in hetzelfde hoofdstuk nog. Dat heb ik net gelezen. Ze vertrouwen op Mozes, maar die zou een oordelen. En dat is precies wat in dit teken wordt uitgebeeld. Men vertrouwt op Mozes, men verblijft in die vijf zalen, zal ik dan maar zeggen. Men verblijft bij het badwater Bethesda. Maar als men niet als eerste in het water valt, ligt men daar de rest van zijn leven. En dan gaat men daar gewoon dood, dus. Toch? Want voor Israël was er geen andere... Degene die onder de wet leefde in die dagen was geen andere keus dan te behoren tot de gemeente van eerstelingen. Daar moest men aan toegevoegd worden. Het gaat erom dat die mensen niet individueel eersteling zouden zijn. Er komt er maar één zijn natuurlijk. Maar het gaat erom dat het een uitbeelding is van de gemeente. En dat is er maar één. En dat is wat uitgebeeld wordt. Nou. Dat was Johannes 5, maar ik had natuurlijk... Daar was ik al namelijk Johannes 5, daarom heb ik deze even genomen. Ik had net zo goed Johannes 4 kunnen nemen, want daar vinden we precies hetzelfde. Het is opmerkelijk dat je dat één bladzijde eerder ook al tegenkomt. Want daar komen wij tegen de Samaritaanse vrouw. Er is ook een heel verhaal aan vast. Maar de Heer vraagt haar om water. En zij zegt, nou dat kan eigenlijk helemaal niet. Nou, een ingewikkelde discussie. En dan zegt hij, ga heen, roep je man en kom hier. En dan zegt zij, in vers 17, of nee, eerder al. Ja, in vers 17 zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt hij, dat is ook zo, want gij hebt vijf mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. En dan gaan we weer naar het beeld toe, naar de typologie. Wie zijn die vijf mannen? Ik heb het wel eens gezegd hier. Toen heb ik gezegd, het zijn de broers van de rijke man. Van de arme Lazarus, weet je wel die. Want die had vijf broers, toch? Moet ik me goed herinneren. Precies dezelfde betekenis uiteraard. Die rijke man was een beeld van de fariseeën. In de dagen van de Heer Jezus in elk geval. En dus gewoon van het orthodoxe Israël, zal ik maar zeggen. En die vijf mannen, de vijf broers, dat staat inderdaad voor de vijf boeken van Mozes, de Torah. En dat is hier ook zo, deze vijf mannen, is een beeld van het oude verbond. Maar inderdaad, ze leeft onder het oude verbond. En eigenlijk heeft ze dat losgelaten, want er staat, en de man die je nu hebt, is uw man niet. Als je deze lijn van verklaring doorvoert, dan staat de vijf inderdaad voor de vijf boeken van Mozes. En die man die ze nu heeft, die een man niet is, staat voor het Samaritanisme. Samaritanisme. Ja. Dus nog als die zijn Samaritanen. Bestaat nog trouwens. Dat is wat minder bijbels, in ieder geval. Maar ontleent aan, op een bijzondere wijze, ontleent aan de vijf boeken van Mozes. Want het aardige is natuurlijk dat de Samaritanen niet het hele Oude Testament kennen, maar die kennen wel de Torah, de vijf boeken van Mozes. Dat vind ik altijd nog een heel interessante zaak. Omdat, en het trouwens heeft met het onderwerp wat ik me eigenlijk voorgenomen had, heeft het van alles te maken. Want... Het feit dat de Samaritanen de vijf boeken van Mozes kennen, zelfs tot in onze dagen, bewijst dat het boek Genesis, en zeker dus in het algemeen de boeken van Mozes, dat die boeken niet geschreven kunnen zijn in de Babylonische ballingschap. Want de Samaritanen waren er al ver voor de Babylonische ballingschap. Waar ze over Spart nog deel aan hadden. Want de Samaritanen, dat is het volk wat in het tienstammenrijk leefde, nadat de tien stammen zelf waren weggevoerd in Assyrische ballingschap. En u weet toch hoe het toen ging? Er bleven wat mensen achter die niet meegingen in de Assyrische ballingschap van de tien stammen. En daarna kwamen er allerlei plagen over het land en wilde dieren en weet ik veel. Toen zei men, daar komt omdat nou de god van het land niet meer gediend wordt. Nou, het volk van het land is weggevoerd. En wat deden de Assyriërs dus? Die zonden enkele lui, priesters enzovoort, zonden ze terug naar het land waar ze uit waren weggevoerd. om daar de mensen die daar dan nu woonden, om hen te onderwijzen in de wijze van, het, van de God des lands. Dus dan moesten ze leren om de God des lands, Jehovah, te dienen. En zo kennen zij de vijf boeken van Mozes. Dus ze waren niet Israëlieten van afstamming, althans nauwelijks. Merendeel in elk geval niet. Maar ze leerden de God van het land te dienen. En naar aanleiding van de vijf boeken van Mozes. Wel, die godsdienst die daaruit ontstond, die sect of hoe je dat maar noemt, die bestaat nog. Die is er nog steeds in het huidige Palestina. In de huidige Joodse staat. De secte der Samaritanen zijn maar een paar honderd man, geloof ik. Hooguit. Maar die hebben nog steeds alleen de vijf boeken van Mozes. Maar dat betekent dat die boeken van Mozes dus al bekend waren en min of meer in gebruik waren in de dagen van de Assyrische ballingschap. En dat is ver, honderden jaren zelfs voor de Babylonische ballingschap, waarin die boeken van Mozes zogenaamd geschreven zouden zijn voor veruit het grootste deel van de christelijke theologen. Ja, die hebben ook wat andere gebruiken. Natuurlijk, mede omdat ze niet over Jeruzalem beschikten, want dat was van de Joden. Dus ze konden de Heer ook niet in Jeruzalem of zo. Daar konden ze niet komen. Het was een heel apart volk. Ja. Maar het verschijnsel dat zij ook in onze dagen nog steeds de vijf boeken van Mozes hebben, net als in de dagen van de Heer Jezus, bewijst dat die boeken, Genesis tot en met Deuteronomium, dat die niet geschreven kunnen zijn in de Babylonische ballingschap. Ze bestonden dus al lang daarvoor. Maar het merkwaardige is, en dat zei ik net, dat veruit het grootste deel der christelijke theologen van mening is dat die boeken geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. Maar theologen meer. Goed. Nou hebben we hier achter elkaar Johannes 4 en Johannes 5. Waarover over 5 gesproken wordt als uitdrukking van de vijf boeken van Mozes. De Torah dus. En ik noemde er net nog een. Die komt uit Lucas natuurlijk. Uit de geschiedenis van die rijke man. Daar heb je die vijf ook. Die vijf broers van die rijke man. Beeld precies hetzelfde uit. Ik kom er wel eens vaker voor, maar dan schiet me nou zo gauw niet te binnen. Waar het om gaat is dat die vijf boeken beschouwd worden als de Torah, als een eenheid. En 4 daarvan zijn van Mozes afkomstig. Die eerste zal dus ook via Mozes overgeleverd zijn. Er zit weinig anders op om dat te concluderen. Maar dat betekent niet dat het door Mozes geschreven is, want dat staat nergens. Verder moet ik u vertellen dat de andere term buiten het Jodendom voor de vijf boeken van Mozes luidt inderdaad gewoon zoiets als de vijf boeken van Mozes, de Pentateuch. In Duitsland Pentateuch, maar vooruit. In het Nederlands Pentateuch. Hangt er vanaf wat je erbij drinkt natuurlijk, maar. En Penta betekent dat het de vijf zijn. De vijf. De Duitsers doen het heel aardig, die nummeren ze zelfs gewoon, die geven ze geen naam. Omdat de boeken oorspronkelijk ook heel geen naam hebben. En spreken gewoon over 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes enzovoorts. Ja. Ja. Later hebben ze uitgevonden 1 Jesaja, 2 Jesaja, 3 Jesaja. Maar goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Want dat is het hek weer van de dam, hè. Maar goed. Goed, nou zijn we in ieder geval terecht al bij de namen van die vijf boeken. En nou wordt het interessant. Want nou ga ik echt naar Genesis toe. Want ik zei u al, het is niet door Mozes geschreven. Niettemin heeft hij er wel ingeschreven. Dat zal ik u nog wel laten zien bij gelegenheid. Dat wil zeggen, vermoedelijk was dat Mozes. Ligt meest voor de hand. Maar geschreven door Mozes is het niet. Want er staat namelijk door wie het wel geschreven is. Althans, van het grootste gedeelte staat het erbij. Sterker nog, het staat er in zekere zin zelfs al boven. Want het is een boek wat wij aanduiden als het boek Genesis. In het afschrift in mijn Bijbel staat er boven het eerste boek van Mozes genaamd Genesis. Dat van Mozes, dat kan waar zijn, maar dan moet je het lezen zoals ik net zei. Hè? Zo van, het is door Mozes doorgegeven. Het is via Mozes ter beschikking gekomen. Ik geloof inderdaad dat dat volkomen correct is. Maar dit boek wordt genaamd Genesis. En waar die term vandaan komt, snapt u waarschijnlijk helemaal niet. Maar Genesis betekent zoiets als wording. Het ontstaan. En men zegt dat komt omdat het gaat over het ontstaan van in ieder geval het ontstaan van de wereld, zullen we maar zeggen. Een schepping. En verder spreekt het over het ontstaan, in ieder geval nog, van Israël. Dat wil zeggen de voorgeschiedenis daarvan. Abraham, Isaac, Jacob, 12 stammen van Israël en dat soort dingen. Dat is allemaal nog in Genesis. Maar in werkelijkheid is het zo dat de naam Genesis ontleend is aan een uitdrukking die in het boek vele malen voorkomt en vertaald is met, nou, op verschillende wijzen, geloof ik. Ja, de eerste keer dat het voorkomt is het vertaald met geboorte. De tweede keer met geslacht. Daarna steeds weer met geboorten tot de laatste keer, want de laatste keer is het vertaald met geschiedenissen, zodat je al drie verschillende vertalingen van de term hebt in het boek Genesis. Geboorten, geslacht en geschiedenissen. En dat is het Hebreeuwse toldot. De eerste keer dat het voorkomt is in 2 vers 4, Genesis 2 vers 4. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden, of zoiets. Want de vertaling is ook dikwijls maar een keuze, maar niettemin, het is correct, hè? Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. De volgende keer, kijk u maar eens, in hoofdstuk 5 vers 1. En daar is vertaald met geslacht. Dit is het boek van Adams geslacht. En daarna hoofdstuk 6 vers 9. En dan is het weer vertaald met geboorten. Waar wij toch niks van begrijpen van de vertaling met geboorten, hoor. Want over geboorten wordt sowieso niet gesproken. Dit zijn de geboorten van Noach. 6 vers 9. Daarna 10 vers 1. Dit zijn de geboorten van Noach. Ik noem ze straks allemaal nog een keer, hoor. Dus je hoeft ze niet meteen op te schrijven. Je kunt gewoon even kijken. Genesis 10 vers 1. Dit zijn de geboorten van Noach's zonen Sem, Cham en Jafet. Maar hun geboorte wordt helemaal niet vermeld. Ja, wel wanneer het was of zoiets ongeveer. Hè. En dat het zo was. Maar hoe het was, de geboorte zelf wordt heus niet vermeld. Dus het is maar een beetje vreemde vertaling. Daarna hebben we hoofdstuk 11, vers 10. Deze zijn de geboorten van Sem. En de volgende zin zegt: Sem was 100 jaar oud, zodat het over zijn geboorte al niet gaat. Bovendien geboorten van Sem. Ik dacht dat hij maar één keer geboren was. Tot op heden. En de tweede keer moet nog komen. Dus dat bedoel zo letterlijk. Dat kan niet de betekenis zijn, hè? Nou, dan 11 vers 27 enzovoorts. Nou, dan hebben jullie even een paar van die schriftplaatsen gezien. Dat lijkt me wel voldoende. Het punt is namelijk dat gewoonlijk de uitdrukking traditioneel, ik zeg eerst maar hoe het niet is dan, hè, dat gewoonlijk de uitdrukking wordt opgevat alsof het de aankondiging is van een geslachtsregister. Nou ja, dat is in Genesis 2 vers 4, de eerste keer dat voorkomt, in elk geval niet zo. En hoofdstuk 5 vers 1, daar volgt inderdaad een geslachtsregister, dat is waar. En in 6 vers 9, nou ja, het staat alleen Noach gewoon drie zonen, Sem, Cham en Jafet. Vooruit, dat zou nog kunnen. Maar het mooiste voorbeeld is natuurlijk altijd nog het voorbeeld van het gebruik van dezelfde term, althans als het Hebreeuws geweest zou zijn, in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Ja, daar staat het ook. Leuk, hè? Het Oude Testament begint met nogal een paar keer deze uitdrukking. Maar het Nieuwe Testament begint er ook mee. Eén keer. Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts. Dat wil zeggen, je is vertaald met geslacht van Jezus Christus. En dan zegt men, en daar volgt toch ook gewoon een geslachtsregister. Kortom, de term die vertaald is met geboorte of met geslacht of eventueel zelfs met geschiedenis, is kennelijk de aanduiding van een geslachtsregister. Zodat men eigenlijk zou willen, liefst zou vertalen met, dit is een geslachtsregister van Jezus Christus. En in het Oude Testament, in Genesis 5 vers 1, dit is het geslachtsregister van Adam. Weet u wel, dit is het boek des geslachts van Adam. Zo van, dit is het geslachtsregister van Adam enzovoorts. Maar dat is een leuke redenering, maar het kan niet. Want in het Nieuwe Testament, in Matthäus 1 vers 1, staat wel, dit is het boek des geslachts, of gewoon het boek des geslachts van Jezus Christus. En dan krijg je een geslachtsregister, dat is waar. En in Genesis 5 staat, dit is het boek van Adams geslacht. En dan volgt er ook een geslachtsregister, dat is ook waar, maar vergis u niet. Het is absoluut niet hetzelfde. Want in Genesis 5 vers 1 staat, dit is het boek van Adams geslacht. En daarna wordt er verteld wie er allemaal zoal van Adam afstammen. Toch? En in Genesis 1 staat, dit is het boek des geslacht van Jezus Christus, maar er wordt niet verteld wie er zo van hem afstammen, uiteraard. Integendeel, Matthäus 1, ja. Integendeel, er wordt zelfs precies het tegenovergestelde gedaan. Er wordt een geslachtsregister gegeven. En dus wordt er in de uitdrukking van Matthäus 1, vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, wordt niet vooruitgekeken naar hoe het verder ging na Jezus Christus. Maar integendeel, er wordt achterom gekeken, namelijk hoe was het vroeger? Wat ging eraan vooraf? Dat wil zeggen, de uitdrukking, het boek des geslachts of wat het ook zijn mag, kijkt in wezen achteruit. De term kijkt achteruit. Nou is dat lastig als zo'n term aan het begin van een boek staat. Maar u begrijpt toch net als goed als ik dat de uitdrukking het boek des geslachts van Jezus Christus achteruitziende, net zoals het een geslachtsregister geweest zou zijn, net zo goed aan het eind van dat register gestaan zou kunnen hebben als aan het begin. Kortom, er zitten nogal wat problemen aan. Het hele punt is namelijk dat men weliswaar net doet alsof de uitdrukking in Genesis een aankondiging is van wat er verder volgt, namelijk een geslachtsregister. Maar punt 1 is dat in Genesis ook niet altijd het geval. In ieder geval de eerste keer al niet. Toch? Genesis 2 vers 4 volgt niet een geslachtsregister. Integendeel. En verder is het dan ook zo dat de uitdrukking ook niet de aankondiging is van een geslachtsregister, maar integendeel, het kijkt niet vooruit, maar het kijkt achteruit. En dat vinden we ook in Matthäus 1, het kijkt achteruit, want er wordt verteld dat het allemaal zo gekomen is. Maar die functie heeft de uitdrukking in Genesis ook, want als het er nou helemaal over gaat, dan nemen we nou even Genesis 37 vers 2, en daar heeft men het ook netjes zo vertaald. Dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Want je had het daar helemaal met geen mogelijkheid kunnen vertalen dat nu het geslachtsregister van Jacob komt. Want in al wat er verder volgt gaat het niet over Jacob. Het gaat niet over Jacob. Het gaat over Jozef. En de geschiedenis van Jozef begint dus met de uitdrukking: dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Dat kan natuurlijk nooit. Dat is ook niet zo. Het punt is dat de uitdrukking in Genesis 37 vers 2, dit zijn de geschiedenissen van Jacob, teruggrijpt naar het voorgaande, als het ware het voorgaande afsluit en ondertekent. En daarom staat de naam er ook bij. Ondertekening, naam, namelijk Jacob. En dat betekent gewoon dat het voorgaande gedeelte uit het boek inderdaad geschreven is door Jacob. Klaar, uit, punt. Volgende schrijver. Dat zal dan vermoedelijk Jozef geweest zijn, of wie dan ook maar. Wie daar maar voor aangesteld was, dat doet er verder niet toe. En terug dan even naar Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van Adams geslacht. Nou, helemaal niet. De gedachte is, dit is het boek zoals geschreven door Adam. Dat wil zeggen, dit is het boek van Adams geschiedenissen. En begrijp me goed, het woord geschiedenis zou je dan eigenlijk nog moeten vervangen door een Nederlands synoniem. Namelijk, dit is het boek van Adams historieën. Want wat is historie? Weet je het verschil tussen geschiedenis en historie? Dat weet niemand hoor, maar dat is het verschil tussen. Geschiedenis is gewoon dat wat er gebeurd is. En historie is het verslag van wat er gebeurd is. De historie is letterlijk het verslag van de geschiedenis. De uitdrukking komt bij Herodotus vandaan. De oude bekende, nog steeds bekende geschiedschrijver. En zijn geschiedenis, zijn boeken, zijn boek of zijn verhandelingen moet ik eigenlijk zeggen, dragen de titel Historien. Historien. Ja, dat zeggen Engelsen. Ja. Engelsen zeggen history is history. Dat wil zeggen, de geschiedenis is zijn verhaal. Maar het punt is, history is inderdaad story. Namelijk het verhaal, het verslag ervan. Niet de gebeurtenis zelf, maar zoals het overgedragen wordt en doorgegeven wordt. En dat klopt precies. Je moet hier dus netjes lezen. Dit is het boek van Adams historieën. Niet in de zin van wat Adam is overkomen, hoewel het er dicht naast ligt natuurlijk, maar in de zin van wat Adam geschreven heeft, waarmee maar meteen gezegd wil zijn dat het voorgaande gedeelte in Genesis inderdaad dan geschreven is door Adam. Die netjes ondertekent, waarna de volgende generatie, of een volgende generatie, het verslag vervolgens overneemt en doet die volgende generatie doet het op de normale wijze. Namelijk vertelt eerst, de volgende generatie die gaat schrijven, vertelt eerst wie hij is. Want Adam kennen we, maar wie nou verder gaat schrijven, ja, dat weten we eigenlijk niet. Dus vertelt die schrijver eerst over dat God man en vrouw schiep en noemde ze Adam, een mens, ten dagen als zij geschapen werden. En dan vers 3, en Adam leefde 100 jaar en gewond Seth. En Seth leefde, en die gewond Enos, en die gewond Kenan, die gewond Mahalalel, die gewond Jered. En zo gaat het verder. En het punt is dat we daarna, dat de hele lijn meteen doorgaat naar Noach. Ja, tot aan het eind van het hoofdstuk, hè. Van het eind van hoofdstuk 5 van Genesis. Noach was 500 jaar oud. En Noach gewoon Sem, Gam en Jafet. Maar het punt is dat Noach de schrijver is van dit gedeelte. En hoe weten we dat? Nou, eenvoudig omdat de volgende keer als er in Genesis staat, is de geschiedenis, de toldot, of wat er maar wezen mag, van de een of ander. En dan staat het, is van Noach. Namelijk in Genesis 6 vers 9. Waar staat, dit zijn de historieën, verslag van de geschiedenissen. Dit zijn de geboorten van Noach. Punt. Volgende schrijver die de draad opneemt bij Noach en daarna vertelt wie hij zelf is. Namelijk, Noach was een rechtvaardig, meteen weer Noach dus, hè. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslacht. En Noach wandelde met God. En Noach gewoon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. En zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor dit schriftgedeelte. Want zij ondertekenen later, inderdaad, in 10 vers 1, met dit nu zijn de geschiedenissen van Noach's zonen. Sem, Gam en Jafet. En daarna gaat de volgende schrijver verder met te vertellen dat er zonen geboren werden enzovoorts. En de volgende schrijver is Sem. Alleen. Enzovoort. Zo gaat het verder. Nou goed, dan kom ik straks op terug, op wanneer dan ook. Maar dan moet ik even terug naar de allereerste keer dat het voorkomt. De uitdrukking, dat is in Genesis 2 vers 4. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Punt. Regel overslaan, nieuwe alinea, eigenlijk een nieuwe bladzijde. Want zo zou het dan eigenlijk, zouden wij het doen, hè? Punt, nieuwe bladzijde. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakt en alle struik des velds, schiep hij onder andere ook de mens, Adam. En dat is degene die dit allemaal schrijft. Enzovoorts. Kortom, het eerste deel van vers 4 is gewoon de afsluiting van het voorgaande. Waarna de vraag is, maar waarom wordt het dan niet ondertekend? Nou, wat dacht u? Dat is technisch onmogelijk, dat is een hele mooie. Ik vind het heel mooi, ik vind het prachtig dat het niet ondertekend is. Er staat wel dat het eind is van het verhaal, tot zover. Eind dus van deze schrijver, maar wie heeft het geschreven? En waarom staat zijn naam er niet onder? Dat is heel gemakkelijk. Het was niet Adam, het was nog niet Adam, want die schrijft het volgende stuk. Dus kan het alleen maar de Heer geweest zijn. Waarom niet? Als je de dagen van Mozes kan schrijven in kleitabletten, of in stenen tafelen bedoel ik, dan vraag ik me af waarom je niet gewoon in kleitabletten kan schrijven in de dagen van Adam, zal ik maar zeggen. Huh? En waarom staat zijn naam er niet onder? Dat is heel eenvoudig, omdat de Heer net aan Adam gezegd had dat hij de dingen namen moest geven. Dus heeft de Heer geen naam. En het heel voorgaande gedeelte komt de naam van de Heer dus ook niet voor. Sterker nog, daar zijn we bij een belangrijk punt. In theologisch opzicht belangrijk. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, dus eigenlijk beter van niet. Maar er zijn er natuurlijk die hebben uitgevonden, al lang geleden over, betrekkelijk lang geleden, laat ik het zo zeggen. Die hebben uitgevonden dat de naam van Jehovah, de naam des Heren dus, in het Hebreeuws, de naam Jehovah, inderdaad niet voorkomt in Genesis. Tot aan Genesis 2 vers 4, de tweede helft. Want er staat, dit zijn de geboden des hemels der aarde als zij geschapen werden, punt. Volgende zin, ten dagen als de Heere God, en dat is de eerste keer dat de naam Heere er staat, de naam Jehovah. En die wordt ineens steeds gebruikt. De Heere God, in vers 4, in vers 5, in vers 6 niet, maar in vers 7 weer wel, vers 8 ook, vers 9 ook. Als je het gaat tellen, dan wordt het een beetje belachelijk zelfs, hè? Hoe vaak de naam Heere God daar staat. Want later is dat heus in de schrift niet zo'n gebruikelijke aanduiding. Nee, echt niet. Ja, niet, ook niet ongebruikelijk. Maar zo vaak wordt het dan ook weer niet gebruikt. Hè? Maar het heet ineens Heere God. In het eerste gedeelte, tot in halverwege 2 vers 4, heet God namelijk gewoon Elohim. Vertaald met God. Wordt ook altijd zo vertaald. God. En vanaf vers 4, vanaf de tweede helft van vers 4, heeft God ineens steeds een naam. Dat gaat later wel over. Soms wordt alleen de naam gebruikt daarna. Soms alleen het woord God. En soms ook samen. Maar hier ineens heeft God steeds een naam. Heet hij ineens Jehovah Elohim. Waarom dat is? Makkelijk genoeg. Adam schrijft het volgende gedeelte van dit boek. Van deze geschreven overlevering. Hij zal ongetwijfeld de beschikking gehad hebben over het eerste deel daarvan. Dus Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 4a. Maar hij kent God als Jehovah. Misschien heeft hij zelf wel die naam gegeven. Waarom niet? Hij moest alles namen geven. En om nou niet alleen maar die naam te gebruiken, schrijft hij dus steeds over Heere God. Dat wil zeggen, het is God, het is nog steeds gewoon Elohim. Dezelfde als uit het voorgaande schriftgedeelte. Of zullen we zeggen, dezelfde als uit het voorgaande boek. Het volgende hoofdstuk. Voorgaande hoofdstuk, hè. Je kan best. Maar bij Adam heet hij Jehovah. Al was het maar omdat vermoedelijk Adam zelf die naam gegeven heeft. Een zeer terechte naam overigens, daar gaat het niet om. Maar niettemin, je mag aannemen dat Adam dat gedaan heeft. En dus de naam introduceert, maar hem verbindt aan de titel, of aan het zelfstandig naamwoord, wat in het voorgaande gedeelte al van God gebruikt werd. Maar er zijn er, die is het opgevallen, die zeggen, tot en met 2 vers 4, of tot in 2 vers 4 geen naam, en vanaf 2 vers 4 ineens wel een naam. Bovendien, in het gedeelte tot 2 vers 4 was al sprake van de schepping van Adam, want dat was al genoemd. Toch? In hoofdstuk 1, jazeker wel. En in hoofdstuk 2, vers 2, wordt het weer verteld. Wordt weer over de schepping van Adam gesproken. Namelijk in vers 7. De Heere God, Jehovah Elohim, had de mens geformeerd uit de stof der aarde in zijn neusgaten geblazen, adem des levens, enzovoorts. Kortom, dus weer een verhaal over de schepping van de mens. Toen werd er iemand link, die er vond uit dat je dus twee scheppingsverhalen hebt. En in beide wordt melding gemaakt van de schepping van de mens. In het eerste is God gewoon Elohim. In het tweede scheppingsverhaal, want zo noemt men dat dan, hè? Het tweede scheppingsverhaal heet God ineens Jehovah Elohim. En dan komen we tot de conclusie dat het dus twee verschillende schrijvers geweest moeten zijn, die men nog steeds aanduidt, ook in onze dagen, is heel bekend, die men nog steeds aanduidt als E en J. Want het eerste deel zou geschreven zijn door een E, die noemen ze met een E, code letter, omdat hij God Elohim noemt. En het gedeelte vanaf 2 vers 4 duidt men aan als bron J, omdat hij God Jehovah noemt. Tot nu toe is het eigenlijk helemaal niet onbijbels. Maar vervolgens zegt men, daar komt omdat er twee verschillende mensen geweest zijn, twee verschillende die ooit een verslag over de zogenaamde oorsprong der dingen zouden gemaakt hebben. En in de dagen van de Babylonische ballingschap, of wanneer dan ook maar, want dat is niet echt van belang, heeft men die twee geschriften aan elkaar gevoegd en tot één gemaakt. Maar het is dus niet door één schrijver, het was dus niet Mozes. En tweede conclusie, het was dus niet in de dagen van Mozes. En dus zal het wel later zijn, want ouder vindt men wel wat erg gek. Het zal wel later geschreven zijn. En het is kennelijk samengevoegd uit twee verschillende bronnen. Het moet van twee verschillende mensen zijn, enzovoorts. En daarna gaat men natuurlijk ijverig op zoek. Want die man die het uitgevonden heeft, heeft nog een collega ook. En die wil zelf ook promoveren. Dus ik weet niet meer wie het was, maar dat doet er nou niet toe. En die ging ijverig op zoek naar of waar dan het derde deel van Genesis begint, enzovoorts. Daarna raakt men de draad kwijt. Vervolgens heeft men zich gestort op Jesaja, boek Jesaja. Want dat zal ook wel in verschillende delen uiteenvallen. En op Daniel, enzovoorts. En op het Nieuwe Testament, enzovoorts. Kortom, de hele Bijbel wordt daar. En daar houdt men zich, dat is theologie, daar houdt men zich mee bezig. Wie het geschreven heeft, hoe het samengevoegd is, enzovoorts. En wie er weer wat tussengevoegd heeft, en zo. En het eigenaardig is, ik zal het u wel laten zien. Je kunt van Genesis inderdaad aantonen dat er wat tussengevoegd is. Dat kun je makkelijk aantonen. Ja. Dat kan een leek zelfs, als je goed oplet. Ja. Maar waar het om gaat is eenvoudig dit. dat de grondgedachte van deze theorie der bronnensplitsing, want zo noemt men dat, dat de grondgedachte weliswaar juist is, maar dat de conclusies uiteraard onjuist zijn. De conclusie moet gewoon zijn dat het boek geschreven is door de mensen wiens geschiedenissen beschreven worden. Op het eerste deel na, het eerste deel namelijk, moet dan geschreven zijn door Jehovah zelf. Het ligt toch voor de hand dat hij zelf de introductie tot zijn eigen boek schrijft. Toch? Nee, dat hoeft zo niet te zijn, maar dat ligt toch zeer voor de hand. Dat is toch heel acceptabel om dat te veronderstellen. Waar nog bij komt dat inderdaad het zogeheten eerste scheppingsverhaal, want ik noem het sindsdien ook wel eens zo, hè, dat dat inderdaad heel apart een besloten karakter draagt. Dus één verhaal compleet af enzovoorts. En verder is zo dat het, dat de, en dat kun je ook in de vertaling nog makkelijk terugvinden, dat de aard van schrijven, de stijl daarvan, inderdaad heel anders is dan heel de rest van de boek en zelfs dan de rest van de Bijbel. Het is een wat archaïsche manier van schrijven, waarbij weliswaar feiten genoemd worden, maar waarbij de dingen die een mens in het algemeen belangrijk vindt, absoluut niet vermeld worden. Vandaar dat men er tot op heden natuurlijk ijverig over kan discussiëren. Ja, dat is nou eenmaal wat er gebeurt. Maar het is het verslag van God zelf, wat hij gedaan heeft. Zeer samengevat, maar niettemin van groot belang. En het is inderdaad te beschouwen als de introductie tot de Bijbel. Want ik heb het wel eens geprobeerd. Het blijkt namelijk mogelijk dat om in het algemeen al wat de schrift leert, de hele heilsgeschiedenis, te herleiden naar de dingen die in Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 4 genoemd worden. Zeg maar, dat wil zeggen, het is daarvan afgeleid. Ik heb u wel eens een paar voorbeelden van gegeven, zo, als het zo uitkwam, hè. Een van die mooie, die hebben we kort geleden nog gehad. Hè? God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen. Genesis 1 vers 4. Of 3. Genesis 1 vers 3. Heeft in onze harten geschenen met het evangelie. De heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Enzovoorts. Hè?
Ja, je moet meer verwachten
dat je een
feit
niet wordt.
Nou,
ja. Ja. Ik moet u zeggen dat onze koningin ook niet in de E-vorm schrijft. En een beetje hooggeplaatsten hebben dat nooit gedaan. Misschien nu wel. Maar in het verleden hebben ze dat nooit gedaan. Sowieso niet. Dan wordt het in ieder geval dan nog wij. Dus veel afstandelijker en onpersoonlijker. Maar in vele gevallen ook gewoon met hun eigen naam. Ik neem Nebukadnezar. Enzovoorts, hè? Om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat gaat heel goed. Of de koning verklaart, dat kan hij best zelf geschreven hebben, of gedicteerd hebben, wat uiteindelijk dan toch hetzelfde is. Maar niet met ik. Dat gaat zo niet, nee. Maar bij de titel gaat het heel goed. En Elohim is zeker als titel te beschouwen. Niet maar als een zelfstandig naamwoord. Dus inderdaad, ik vind dat niet zo gek. En bovendien, je kunt natuurlijk zeggen, de naam ontbreekt, zou toch de naam hebben moeten zijn. Nou ja, goed, die naam die komt dan nog. En verder is het riskant om kritiek te hebben natuurlijk op de vormgeving van de schriften. Hè. Wij hebben het niet geschreven. Degene die het maakt, die heeft de keuze om een bepaalde vorm te kiezen. Daar gaat het om. Er komt nog wat anders bij, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Romanschrijvers, zal ik maar zeggen, schrijven soms in de ik-vorm. Zo heet het ook. Ze schrijven in de ik-vorm. Alsof het boek een verslag is wat door de hoofdpersoon zelf geschreven werd. Waarom doen ze dat? Eenvoudig, opdat de lezer ook dat ik zou lezen steeds, en daardoor makkelijker zichzelf zou vereenzelvigen met de hoofdpersoon, de held uiteraard, uit het verhaal. Daar komt het op neer. Nou, dat is hier zeker niet de bedoeling, want het gaat niet om vereenzelviging met God in dit schriftgedeelte, want de mens heeft part nog deel aan die schepping. Dat wil zeggen, hij is een schepping, bedoel ik, hè? Hij is een schepsel, maar hij heeft part nog deel aan het scheppingswerk als zodanig, het scheppende werk. Daar heeft hij geen deel aan. Dus het schrijven in de ik-vorm zou dan inderdaad door een ordinaire romanschrijver, een gewone romanschrijver, zou dat in ieder geval zo niet gekozen zijn. Integendeel, de afstandelijke term is veel beter. Zo van, het gaat buiten jullie om. Daar hebben jullie niks mee van doen gehad. God zelf heeft dat gedaan. En dat hij dan de schrijver is tegelijkertijd, dat doet er verder niks aan af.
Ja, ik snap ook wel dat hij in alles niet goed kan. Maar als je nou vers 32 neemt van 25. En Noach was 500 jaar oud in het Nederland.
Ja.
Ik zou het heel oud zeggen. Ja, ik ben 500 jaar.
Waar staat dat?
Genesis 5 vers 32.
Ja, ja, ja. Dat is gewoon niet gebruikelijk om dat zo te doen. En dat geeft me de gelegenheid om iets anders te zeggen in verband hiermee. Het blijkt namelijk dat, wat ik nu heb willen zeggen is eigenlijk dit, dat het boek Genesis bestaat uit de overlevering gedurende een lange periode vanaf Adam tot aan Mozes aan toe. Tot Mozes, in ieder geval tot en met Jozef. Hè? Dat is Genesis, hè. En het bestaat uit verschillende delen, waarbij de nieuwe schrijver steeds aansluit op wat de vorige al geschreven heeft. De gedachte is dan ook dat het hier gaat om een systematische geschiedschrijving door de menselijke familie eigenlijk, waarbij de geschriften worden overgedragen steeds naar de eerstgeborene, naar de erfgenaam. En die lijn die blijkt ook inderdaad gevolgd te zijn, dus er is niks mee mis. Dat klopt precies. Dat is ook wat gebeurd is. Maar het blijkt dat die manier van schrijven vele eeuwen en zelfs duizenden jaren lang gewoon in de oudheid gebruikelijk geweest is. Daar is dus helemaal niks bijzonders aan. Het is zelfs de normale oude geschiedschrijving zoals die met name onder de Babyloniërs bekend was. Van andere volkeren weten we trouwens het algemeen wat minder. Sterker nog, het is zelfs bepaalde teksten en de vorm van bepaalde teksten is daar zelfs nog uit te verklaren. Het feit dat bijvoorbeeld, waar had ik dat net, in Genesis 6 was dat geloof ik, in Genesis 6 vers 9, daar staat, dit zijn de geboorten van Noach, het laatste woord is Noach, de volgende schrijver gebruikt als eerste woord Noach. Waarom? Dan weet je dat daar de verhalen, de verschillende verslagen op elkaar aansluiten. Want als je geen bladzijdenummeringen hebt en zo, want dat was niet gebruikelijk, dan doe je dat zo. In oude Nederlandse boeken kom je dat nog tegen, want daar staat dikwijls onderaan de bladzijde het laatste woord. En bovenaan de volgende bladzijde staat datzelfde woord nog een keer. Dat is niet omdat je het twee keer zou lezen, maar dat je zou zien dat die bladzijden bij elkaar horen. Een bladzijdenummering zijn wij nu aan gewend, maar zo deed men dat vroeger niet. En hier is het zelfs nog duidelijker, want Genesis 6... even kijken. Vers 8 zei: Noach vond genade in de ogen des Heren. En dat is zijn laatste uitspraak over zichzelf. En dan ondertekent hij met: dit zijn de geboden van Noach. Maar de volgende schrijver zegt: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Dan staat er toch weer hetzelfde. Letterlijk zelfs, want de uitdrukking Noach vond genade in de ogen des Heren komt uiteraard overeen met: Noach was een rechtvaardig man. Toch? Als hij genade gevonden heeft, was hij rechtvaardig in de ogen Gods. En verder natuurlijk, hij wandelde met God. Kortom, de gedachte waarmee de vorige schrijver eindigde, is meteen de gedachte waarmee de volgende begint. En dat is op de talloze oude Babylonische overlevering de normale gang van zaken. Alleen, ik ben niet de autoriteit om dat te zeggen, maar dat is nou eenmaal zo. Dat is een bekend gegeven. De volgende schrijver herhaalt de laatste gedachte van de voorgaande schrijver en zo sluiten ze bij elkaar aan. Nou, dat is kennelijk hier ook gebeurd. Dus mij vraagt net inderdaad op klei te bletten. En zo steeds overgeleverd naar de volgende generatie. Nou, als dat zo is, en het is makkelijk aan te tonen uit het vervolg van het boek, dan moet het ook zo zijn dat Genesis 1 tot en met 2 vers 4a kennelijk geschreven werd door de voorganger van Adam. Nou, dat moet dan God zelf geweest zijn. Maar daarmee wordt meteen verklaard de eigenaardige formuleringen in dat gedeelte. En daarmee wordt ook verklaard waarom die naam er niet bij staat. Want de naam is de naam waaronder hij zich openbaart aan de mens. En de mens gebruikt dus inderdaad de naam Jehovah. Sluit trouwens aan ook bij de theologische gedachten omtrent de naam Jehovah. Van Jehovah zegt men, dat is de verbondsgod. En als het uitgelegd wordt, zegt men, Jehovah is de naam van een God die zich openbaart. Daarom is het niet de naam waarmee hij in de hemel wordt aangesproken, maar het is de naam waaronder hij zich bekendgemaakt heeft aan de mens op aarde. Dat is de gedachte. En dus is het de mens die zijn naam gebruikt, per definitie, want die naam is om hem aan te roepen. Maar God zelf hoeft zijn naam niet aan te roepen, uiteraard, en gebruikt dus zijn naam ook inderdaad niet. Zo zit dat. Bovendien heeft God op deze wijze een begin gemaakt in deze geschiedschrijving aan de Bijbel, zodat het initiatief tot schrijven inderdaad niet van de mens, ook niet van Adam is uitgegaan, maar inderdaad van God zelf. En God heeft hem het eerste deel van het werk ter hand gesteld en zegt: Adam, de rest is voor jou. Volgende gedeelte. En daarna zijn opvolger, dat was dan Noach. Gaat over vele generaties heen, maar dat kan inderdaad, ja. Dat is wat er gebeurd is. Goed, daarover zal ik u nog wel wat laten zien. Maar als we niet voortmaken, dan moeten we de koffie meenemen naar huis. Goed, nou, dan nemen we maar weer even de draad op. In Genesis vinden we dus dat het eerste gedeelte kennelijk loopt tot hoofdstuk 2, vers 4. De eerste helft van vers 4 dus. Inderdaad met recht, als u het zo noemen wilt, het eerste scheppingsverhaal. Dat kan, dan komt er nog één in dat geval, dat is waar. Dat klopt dus precies, maar daarmee is inderdaad verklaard waarom dat op twee verschillende plaatsen zo staat, en terwijl het toch in wezen zou moeten aansluiten. Dat slaat ook aan, het sluit ook aan, maar het komt inderdaad uit verschillende bronnen, dat is de gedachte. Zodat het verslag over de schepping van de mens vervolgens in hoofdstuk 2 inderdaad letterlijk door Adam zelf beschreven wordt, de geschiedenis van de zondeval. Enzovoorts is dus ook van Adam zelf. De geschiedenis van Kaïn en Abel komt dus ook bij Adam zelf vandaan. En ook de afstammelingen van Lamech die dan nog genoemd worden. Dat is leuk, dat is dus een geslachtsregister in Genesis 4, het laatste gedeelte. Dat is het gedeelte dat spreekt over de erfgenamen van Kaïn, die eigenlijk naar de aardse normen, de eerstgeborene is. Die lijst, die wordt dus inderdaad gegeven. En die wordt dan gegeven nog door Adam. Dus een betrekkelijk logische samenhang daarin. En nadat hij dat gedaan heeft, beschreven heeft, wordt er gesproken over de komst van Set. Degene namen die het eerstgeboorterecht zou krijgen boven Kaïn, wiens afstammelingen eerder dus al genoemd zijn. Zodat je maar ziet, er staat niks op historische volgorde. Het is maar een verslag van wat er zo ongeveer gebeurd is, zo'n beetje bij elkaar, alles. Alvorens Adam dus zijn deel van de geschiedenis ondertekent en overdraagt aan de erfgenamen, zal ik maar zeggen. Hij beschrijft dus de schepping van de mens, niet van de Adam zodanig, maar wel van de schepping van de mens. Daarna de zondeval en de geschiedenis van Kaïn en Abel. De dood van Abel dus. Vervolgens beschrijft hij de lijn van afstammelingen van Kaïn. Tot aan de dagen van Noach en toe, want daar komt het op neer. Hè? Tot aan de dagen van de zondvloed min of meer. En dat zegt niet zoveel, want op het moment dat Noach eindigt, kan het nog, of Adam eindigt met zijn geschiedenis, dan kan het nog best tientallen, zelfs honderden jaren duren voordat de zondvloed komt natuurlijk. Want die mensen leefden nu eenmaal zo lang. Dat zegt verder niks, dat is voor elkaar dus. Hij geeft dus de afstammelingen van Kaïn zijn eigen eerstgeborene. Maar daarna zegt hij in vers 25 dat Seth geboren werd in de plaats van Adam. En Seth werd gezet, hetzelfde woord, Seth werd gezet in de plaats van, in de plaats van Abel. Hij werd gezet in de plaats van Abel. En hij werd de eerstgeborene in de plaats van Kaïn, want zo is het wel. Kaïn en Seth worden dus verwisseld. Direct dus al na Adam doet dat verschijnsel zich voor. En dat is een verschijnsel wat de hele Bijbel door een rol speelt en wat uiteindelijk zelfs toegepast wordt op de gemeente. Want Seth is in zekere zin, daar hangt er vanaf hoe we er nou even mee omspringen, maar op één manier is Seth zelfs een beeld van de gemeente. Voor zover de gemeente in de plaats gesteld is van Israël. En dat is waar, maar het is maar een halve waarheid natuurlijk. Maar voor zover het waar is, is Seth dus inderdaad een type van de gemeente. Want Kaïn en zijn afstammelingen zijn de geschiedenis van Israël en zelfs van de geschiedenis van Israël. Want het geslachtsregister, het zogenaamde geslachtsregister in Genesis 4 van Kaïn en dan wat er verder volgt, is via de betekenis van de namen inderdaad te beschouwen als een uiteenzetting over de toekomstige geschiedenis van het volk Israël. En dat de naam Kaïn wordt toegepast op Israël is natuurlijk helemaal al niet gek. In de eerste plaats omdat Abel in het Nieuwe Testament letterlijk beschouwd wordt als type van Christus. En in de tweede plaats omdat Kaïn, die zijn broeder doodsloeg, inderdaad een beeld is van Israël en in het bijzonder van het Joodse volk. Die zijn broeder doodsloeg en die broeder is de Heer Jezus uiteraard. Makkelijk genoeg. Een echte gewoon Bijbels beeld. Nou goed, het verslag van Adam eindigt dus met dat hij uiteindelijk zegt, nou goed, dat was de lijn van Kaïn, maar wat erfrecht betreft en wat de Heer betreft, wel, er is een andere erfgenaam, namelijk Set. Die komt in de plaats van Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. Wordt het nog eens een keer in één keer gezegd, aan het einde van vers 25. Dat is de essentie van de hele voorafgaande geschiedenis. En dan vers 26. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. En men begon, er staat toen begon men, maar het had net zo goed kunnen zijn. En men begon de naam des Heren aan te roepen. Dit misverstand omtrent die laatste uitspraak kan ik nou meteen even wegwerken. Men zegt, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dus dat was in de dagen van Enos. Maar dat is een misverstand, want toen is gewoon en. En het kan een van de vele opmerkingen zijn van Noach in zijn verslag. En dat betekent gewoon dat men inderdaad in de dagen van Adam al de naam des Heren begon aan te roepen. Ja, want uiteindelijk, men krijgt een heel geslachtsregister van Adam tot Lamech. En zelfs van de zonen van Lamech, Jabel, Jubel, Tubal, Kaïn, enzovoorts. En als er dan staat Adam in vers 25, en Adam bekende wederom zijn huisvrouw, dan moet u niet geloven dat dat betekent dat dat pas gebeurde nadat hij eerst die hele lijn van erfgenamen van Lamech, door weet ik hoeveel generaties, zeven generaties geloof ik, al tot stand gekomen was. Want het woordje en aan het begin van vers 25 betekent hier heus niet daarna, maar het betekent in dit geval uiteraard daarnaast. En kan toch daarnaast betekenen? Dit is een microfoon en nog een microfoon. Dat is daarnaast. Dat is de andere lijn, zoals bijna letterlijk. Andere lijn, andere kanaal enzovoort. Dat is hier ook zo. En als daarna in vers 26 staat en men begon de naam des Heren aan te roepen, dan is dat ook daarnaast. Het betekent gewoon dat sinds Adam de naam des Heren werd aangeroepen, in ieder geval is het Adam die schrijft, dus het wordt toch aan Adam verbonden, meer dan aan Enos. En daarmee is weer een probleem de wereld daar, denk ik wel eens. En dat verklaart meteen waarom dus dat eerste scheppingsverhaal de naam des Heren, de naam Jehovah, niet voorkomt. Hè? Het is pas sinds Adam, en daar gaat het maar om. Nou, dat is het einde van het verhaal. Dit is het boek dus van Adams geslacht, punt. Van Adams historie. En daarna begint gewoon het verslag zoals dat gegeven wordt door Sem, Gam en Jafet. Want daar komt het op neer. En let er dan nog even op, nu we het toch over hebben, dat in Genesis 1 bijvoorbeeld de zon, maan en sterren ook geen namen hebben. En de nacht en de dag heten daar nog gewoon licht en duisternis. Zo gaat het toch. Al die aanduidingen die komen allemaal pas later. Nou goed. Daarna komen we inderdaad dus bij Genesis 5. Vanaf het tweede deel van vers 1. Hè, waar we dus het verslag vinden wat wordt ondertekend. Later in 6 vers 9a. Dat hebben we al gezien. Dit zijn de geboorten van Noach. Of dit zijn de historieën. Geschiedschrijving van Noach. Dus Noach schrijft nu in Genesis 5 vers 1... Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Krijgen we nou het derde scheppingsverhaal? He? Sluit ook weer gewoon aan bij de schepping van de mens. Net zo goed, maar dat is om het verband te laten zien. Nu gaat het hier gewoon kort. Hij maakte hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze, noemde hun naam mens, de dagen zij geschapen werden. Maar dat is maar de inleiding van het verhaal uiteraard. Want dan gaat het meteen verder met, en Adam, gewoon Set. Set gewoon Enos en Enos gewoon Kenan en Kenan gewoon Mahalalel. Ik ben nou al in vers 12 dus. En Mahalalel gewoon Jered en Jered gewoon Henoch en Henoch gewoon Methuselem, Methuselem of Methuselach heet hij hier. Gewoon Lamech, vers 25. En Lamech gewoon Noach, vers 29. Gaat in razend tempo, verder niks over te vermelden. Het is Noach die het schrijft. En daar gaat het maar om, hè. Je moet toch zichzelf voorstellen, dat doet hij hier. Hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten, want Noach betekent de trooster. Nou, even snel, wie is de trooster? Dat is Christus. Dus Noach is een type van Christus, zodat je hier Christus vindt op bladzijde 11 van de Bijbel, om maar eens wat te noemen. Adam zelf wordt trouwens als type van Christus beschreven, uitgebreid in Romeinen 5. Dat staat letterlijk. Hij was een type van degene die komen zou. Nou goed, ga ik niet verder op in. Noach, de echte trooster. Deze zal ons troosten van ons werken over de smat onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Het is duidelijk dat hier juist bij Noach een toelichting gegeven wordt. Want het is Noach die die toelichting schrijft. Over zichzelf dus. Al was de uitspraak dan afkomstig van zijn vader Lamech. Eenvoudig genoeg. Nou, dan nog, Lamech leefde nadat hij Noach gewoon had 595 jaren en hij gewoon zonen en dochteren. Maar die zijn verder niet van belang, want vragen toch verder met Noach, die dit alles schrijft. Het lijkt me volstrekt voor de hand te liggen. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewoon Sem, Cham en Jafet. Maar die gaan nog niet schrijven. Dat komt pas later. Want Noach beschrijft nu de geschiedenis van de zondvloed. Over wat er in zijn dagen gebeurde. En dat God tot hem gesproken had enzovoorts. Dus hij schrijft inderdaad in principe zijn eigen geschiedenis. Nou, niet de geschiedenis van de zondvloed, dan zeg ik het verkeerd. Ik bedoel natuurlijk de aankondiging van de zondvloed. Dat is wat hij beschrijft. Vanwege de omstandigheden inderdaad in de dagen van Noach op aarde. Zo heet het ook, hè? De dagen van Noach. Wordt later in het Nieuwe Testament meerdere malen aangehaald. De dagen van Noach. Dat waren niet de dagen van de zondvloed. En het waren ook niet de dagen na de zondvloed. Maar het waren de dagen voor de zondvloed. Waarna de zondvloed kwam. En dat is een beeld van de grote verdrukking. In Matthäus 25 in elk geval. 24 is nog, hè? 24. Matthäus 24. En Noach. En zijn ark is natuurlijk een beeld van de komst van Christus, de verlosser enzovoort. Daar heb ik lang niet alles mee gezegd, want in Hebreeën 11 is Noach, en in Petrus trouwens ook, is Noach en de ark en al wat erin is een beeld van de gemeente in onze dagen. Ja, de zonvloed is namelijk nog niet voorbij, we zitten nog steeds in het schip. Niet met 8, maar met 276. En met 15 L water onder de kiel. Die is een moeilijke. Hè? Nou, vooruit dan. Nee, ik doelde nou de 15 L water onder de ark. En de 15 L water onder het schip van Noach. Of onder het schip van Paulus. Hè? Ik spring er zo heen en weer dat ik moeilijk de draad kan vasthouden soms. Maar dat is het, hè? Beide 15 L water. Spreekt over de verhoging van de gemeente in onze dagen. Maar goed, ga er niet verder op in. Hier staat gewoon, was boos op de aarde, daarom komt er zondvloed, maar, vers 8 van Genesis 6, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Einde van het verhaal. En hij ondertekent met, dit zijn de geboorten van Noach in 6 vers 9. En wat de geschiedenis betreft, het eindigt met de geboorte van Sem, Cham en Jafet, die genoemd waren in 5 vers 32. En het eindigt ook met het noemen van het verval, de verwording zal ik maar zeggen, van de mensheid in de dagen van Noach. En dat zijn precies de twee dingen die hij noemt, namelijk dat het met de mensheid in zijn geheel verkeerd gaat. Maar voordat hij dat zei, sprak hij al over de zonen die hij ontving. Nou, dat is maar het verhaal waar het om gaat. Want dat is precies wat in zijn dagen gebeurde, eindigde in de zondvloed. En daarna draagt hij zijn geschriften over aan zijn zonen, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de rest van het verhaal. En die beschrijven de zondvloedgeschiedenis, Sem, Cham en Jafet, die dan vervolgens ondertekenen, dat heb ik u al laten zien, in Genesis 10 vers 1. En dit gedeelte, beginnend dus in Genesis 6 vers 9b, herhaalt inderdaad het eind van het voorgaande deel en zegt, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn dagen. En dus werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid uit de rijkdom van Gods genade. Dat is precies hetzelfde, hè? En Noach wandelde met God. Getuigenis van de zonen over de vader. En Noach gewon drie zonen, Sem, Cham en Jafet. En dat zijn de luiden die dit allemaal opschrijven. Dat is het verhaal, hè? Noach gewoon 3 zonen. En dan weet u meteen waarom het hier weer staat, want in 5 vers 32 stond dat ook al. Noach was 500 jaar oud en Noach gewoon Sem, Cham en Jafet. Maar daar werden geschreven door Noach. En voor Noachs verantwoording. Maar nu schrijven de zonen en vertellen eerst wie ze zijn, uiteraard. En van wie ze afstammen. Lijkt me volstrekt de juiste verklaring. Sem, Cham en Jafet, maar de aarde was verdorven. Dat was ook al gezegd. Ziet u? Maar het is gewoon een ander deel van het boek. Door een andere oorsprong. En dat is zo, daarom staat het zo. De aarde was verdorven van Gods aangezicht. De aarde was vervuld met wrevel of wat het ook maar zijn mag. Dus het herhaalt het verhaal. Daarna wordt niet zozeer beschreven de aankondiging van de zonvloed. Want er was uitgebreid genoeg gebeurd door Noach. Sem, Cham en Jafet schrijven alleen in vers 13 van Genesis 6. Zie, ik zal hem met de aarde verderven. Maak u een ark van gooverhout enzovoorts. Nou, dat is dus de technische beschrijving. En dat zal wel zijn omdat die 3 jongens, die 3 zonen, inderdaad groot aandeel hebben gehad in de praktische bouw van de ark. Dat is heel voor de hand liggend. En die hebben dat meegemaakt. Waarna volgt de geschiedenis van de zonvloed zelf. Ik heb trouwens ooit eens van een theoloog, een theologische bron gehoord en gelezen dat het zonvloedverhaal zelf onder te verdelen zou zijn in 3 verschillende bronnen, want dan krijg je het verhaal weer. Men kent over de hele wereld zonvloedverhalen en het Bijbelse zonvloedverhaal zou daaruit samengesteld zijn. Waarom niet andersom? Dat begrijp ik nooit. Niet dan. Waarom zouden de Babyloniërs bijvoorbeeld niet het scheppingsverhaal aan de Bijbel ontleend hebben? In plaats van dat men beweert dat de Joden het aan de Babylonische overleveringen zouden ontleend hebben. Dus dat is volkomen dwaasheid, mensen. Maar goed, er zijn er die beweren dus dat de zonvloedgeschiedenis zelf uit 3 delen zou zijn samengesteld. Dat is natuurlijk erg leuk, omdat wij weten dat de geschiedenis van de zonvloed geschreven is door 3 man. Min of meer gezamenlijk, maar ze kunnen best om de beurt een beetje een aandeel gehad hebben in de diverse onderverdelingen van het verslag. Dat kan natuurlijk best. Daarmee is niks bewezen natuurlijk, maar het zou best kunnen. Goed, hoe dan ook. Deze geschiedenis van de zonen van Noach eindigt in 10 vers 1. Daar komt het op neer. Maar niet dan nadat niet alleen de zonvloedgeschiedenis beschreven is, maar ook wordt er beschreven wat er daarna voorviel tussen de zonen van Noach. Uiteraard, want het was hun verslag immers. En zij beschrijven dan de geschiedenis van Cham enzovoorts. Waarbij Cham en zijn zoon Canaan vervloekt werden enzovoorts. Nou goed, waarmee dus verklaard is hoe die zonen uit elkaar zouden gaan. Er wordt gesproken over de zegen van Noach over zijn zonen. Nou, in de eerste plaats was het de vloek over Cham. Dat is in vers 24 van hoofdstuk 9. Vervolgens een zegening over Sem en een zegening over Jafet, waarmee dus verschil gemaakt wordt tussen de 3 zonen van Noach. En dat verklaart dat ze uit elkaar gingen. En als ze uit elkaar gaan, betekent dat 1 van de 3 nu voortaan alleen verantwoordelijk zal zijn voor de geschiedschrijving, of 1 van hun zonen uiteraard. En dat klopt, want het volgende gedeelte vanaf hoofdstuk 10 wordt geschreven door Sem alleen. Want dat staat in 11 vers 10, dat zo is. Dat is helemaal mee verklaard. Bovendien eindigt dit gedeelte van de geschiedschrijving met het noemen ook van de dood van Noach. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf. Dat is honderden jaren dus na de zonvloed overigens pas hoor. Maar u ziet, de geschiedenis is zo beknopt. Dus het is niet nodig om alle dagen of elk jaar er iets aan toe te voegen. Dat is ook niet wat er gedaan werd. Maar ooit moeten in de loop van de geschiedenis moeten ze bij elkaar gekomen zijn en moet er afspraak gemaakt zijn. Goed, Sem neemt de spullen mee, want Sem krijgt nu eenmaal het eerst geboorterecht. Hoewel hij de jongste zoon was, hoewel hij dus niet de oudste zoon was van Noach, kreeg hij het eerst geboorterecht. En hij wordt dus ook wat het eerst genoemd, hij wordt voorop genoemd. En hij krijgt inderdaad de boeken mee, hij erft de bibliotheek, heet zoiets. Hè, toch? En ja, En hij voegt er het volgende gedeelte aan toe. Maar het eindigt inderdaad met het noemen van de dood van hun vader, bijna vanzelfsprekend. En daarna wordt mede naar aanleiding daarvan kennelijk de geschiedschrijving vervolgens overgedragen aan een ander. Dus 9 vers 29 eindigt met: zo waren al de dagen van Noach 950 jaren en hij stierf. En dit, dat nu staat er natuurlijk niet, hè. En dit zijn de historieën, de geschiedschrijvingen dus, van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. En nou is de overgang niet helemaal nauwkeurig te bepalen, mijn zinziens tenminste. Het is gewoon: dit zijn de geboorten van Noach's zonen, dus dat is wat Noach geschreven heeft, of Noach's zonen geschreven hebben, waarna de vraag is waar precies nu Sem alleen begint te schrijven. Dat is niet helemaal duidelijk. Mij niet tenminste. Maar het maakt niet zoveel uit, maar ergens in het vers natuurlijk, hè. Of misschien pas bij vers 2, dat kan ook, maar het sluit gewoon netjes aan. Het meest voor de hand liggend natuurlijk is dat die Sem, Cham en Jafet beschreven worden door inderdaad de volgende schrijver. Want dan krijg je dat Noach zegt dat geboren werden Sem, Cham en Jafet. Dat Sem, Cham en Jafet vervolgens schrijven dat Sem, Cham en Jafet geboren werden. En dat nu de daaropvolgende schrijver, namelijk Sem alleen, hier opnieuw zegt: geboren werden Sem, Cham en Jafet. En hun werden zonen geboren na een vloed. En daarna wordt de rest van de afstamming van die zonen dus ook gegeven. Eerst van Jafet. Daarna, moet ik even, dan weet ik het niet uit het hoofd meer. Daarna van Cham zeker. Ja, natuurlijk. Ja, vers 6. En daarna van Sem in vers 31. En waarom Sem het laatste? Omdat met hem en door hem de geschiedenis verder gaat. Want hoewel Sem het eerstgeboorterecht kreeg, wordt hij in deze drie registers, geslachtsregisters, als laatste vermeld. Maar dat komt omdat met hem het verhaal verder gaat. En dat komt ook omdat hij de schrijver is van de geschiedenis. En wat hij dan nog beschrijft is inderdaad de geschiedenis van de torenbouw van Babel. In hoofdstuk 11. En dat gebeurde uiteraard in de dagen van Sem. En wat er dan het laatste gezegd wordt is dat de Heere verstrooide de mens over de ganse aarde en tot zover Sem. Deze zijn de geschiedenissen van Sem. Punt. En dan komt de volgende schrijver. Dan ben ik in 11 vers 10, hè. Dan komt de volgende schrijver. Dat blijkt Terach te zijn. Want dat staat in 11 vers 27... En Terah begint weer met dezelfde naam. Dat hebben we net al eerder gezien, hè. Noach eindigde met de naam Noach. En zijn zonen beginnen met de naam Noach. En Sem eindigt met de naam Sem. En de volgende, Terah namelijk, begint met de naam Sem. Precies dezelfde constructie. Dat zou je toch langzamerhand moeten herkennen. Heb je dat? Dus ik zit nou in 11 vers 10, deze zijn de geboren van Sem. Punt. Volgende schrijver: Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed.